Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Hallo, we willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dankjewel. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Een jaar geleden barstte er een bloedige oorlog uit in Soedan, met een humanitaire catastrofe als gevolg. Inmiddels zijn 9 miljoen mensen gevlucht, waarvan de meeste in overvolle kampen verblijven in buurland Zuid-Soedan. Correspondent Eva Oude Elferink bezocht 2 van deze kampen en zag hoe hulp tekortschiet.
Eind maart bracht ik een bezoek aan 2 vluchtelingenkampen in het stadje Renk. Dat is in het noorden van Zuid-Soedan, bij de grens met Soedan. En ik vloog daarheen in een piepklein vliegtuigje voor een eindeloos door en droog landschap met een handjevol journalisten, sommige internationaal, andere lokaal, op uitnodiging van de NGO Save the Children, om in die kampen te gaan kijken wat de impact is van een alles verwoestende oorlog die op dit moment bijna een jaar, volgende week is het een jaar, voortraast in het buurland Soedan.
Thank you, sir.
We kwamen aan op een erge bloedhete dag, 45 tot 46 graden. Een dorre vlakte en dan kom je op dat kamp en eigenlijk het eerste wat je ziet zijn overal hopen levens die zich hebben verzameld en daar zitten te wachten. Er liepen mensen rond met megafoons die allemaal instructies aan het delen waren met deze nieuwe aankomers in dit kamp dat duidelijk al echt uit zijn voegen aan het barsten was. In totaal zijn er zo'n 9 miljoen mensen op drift geraakt door het geweld in Soedan, waarvan er zo'n 640.000 mensen de grens zijn overgestoken met Zuid-Soedan. En dat zijn enorme aantallen. Dus je ziet dat de Zuid-Soedanese regering en hulporganisaties die proberen die situatie zo goed mogelijk te managen. Maar iedereen zit eigenlijk ver boven het maximale wat ze kunnen bieden. Dus met tentstokken en doeken en opengescheurde meelzakken zijn kleine woningen gebouwd die omhoog worden gehouden door hun eigen koffers en bezittingen. En daartussendoor rennen kinderen rond, zijn vrouwen aan het koken en probeert iedereen een beetje het beste van de situatie te maken.
Hey, en Eva, waarom zijn er dan nou zoveel mensen op de drift geraakt? Kan je dat uitleggen?
Komende maandag is het een jaar geleden, op 15 april, is er een enorme machtsstrijd uitgebroken tussen 2 generaals. Abdel Fattah al-Burhan van het regeringsleger en Mohamed Hamdan Dagalo, die ook wel Hamiti wordt genoemd. De leider van een paramilitaire eenheid, de Rapid Support Forces, die eigenlijk beide controle willen hebben over het land.
Er wordt hevig gevochten door verschillende groepen militairen. Bijvoorbeeld bij het vliegveld, daar worden vliegtuigen in brand gestoken.
Deze 2 heren stonden tot en met 2019 achter de dictator Omar al-Bashir, die Soedan 30 jaar heeft geregeerd. En het is eigenlijk de erfenis van Omar al-Bashir wat we nu zien. Want zijn manier om onder andere dus deze afgelopen 30 jaar tot en met 2019 aan de macht te kunnen blijven is door allerlei verschillende strijdgroepen om zichzelf heen te verzamelen, hen te financieren en een soort van verdeel- en heerstactiek toe te passen, waardoor ze te afhankelijk van hem zouden zijn en elkaar onderling zouden concurreren, waardoor hij veilig zou blijven. Maar dat viel in het water in 2019... toen er een grote volksopstand uitbrak vanwege de economische misère waarin Soedan op dat moment verkeerde. En ja, deze twee legerleiders eigenlijk, die schaarden zich achter deze opstand en die hielpen Bashir ten val brengen.
This revolution remains undimmed. If anything, it's growing. Thousands upon thousands are still on the streets of Khartoum in a show of raucous celebration and utter determination.
Op dat moment leek het alsof het een hele nieuwe toekomst voor Soedan inluidde. Alsof er nu eindelijk een burgergeleide democratische regering tot stand zou kunnen komen. Maar dat ging eigenlijk al heel snel mis. Waarbij deze twee leiders zich tegen elkaar en ook tegen de burgers keerden. Dus ja, dat heeft alles op scherp gezet. En uiteindelijk is dat op 15 april ontploft.
Het is onrustig in het Afrikaanse land Soedan. Er wordt geschoten en er zijn explosies.
Boven de hoofdstad van Soedan zijn dikke rookwolken te zien en er zijn veel knallen te horen.
Ja, en het gevolg daarvan is een enorm verwoestend conflict. Beide partijen die kosten wat kost aan de macht willen blijven en daar totaal geen levens bij sparen.
Het is vaker onrustig in dit land. De burgers die willen vrede en democratie, maar militairen die willen de baas blijven. En nu hebben die dus ruzie met elkaar.
Bij de gevechten zijn al tientallen mensen omgekomen.
Er is een enorme hongercrisis gaande waarbij zo'n 18 miljoen Soedanezen op dit moment in acute hongersnood verkeren. Er zitten complete steden en dorpen zonder toegang tot voedsel, tot water, tot medicijnen. Dus we hebben sindsdien een van de grootste humanitaire rampen van dit moment is zich aan het uitspelen in Soedan, waarbij tot nu toe meer dan 9 miljoen mensen op de vlucht hebben moeten slaan, waarvan een deel, zo'n 1,8 miljoen mensen inmiddels, de grens over is gevlucht.
En kan dat zomaar? Kunnen die mensen gewoon de grens oversteken? Is dat mogelijk?
Dat is mogelijk, omdat de regering van Zuid-Soedan heel specifiek eigenlijk een open deurenbeleid voert, zoals ze dat zelf zeggen.
Now, when this conflict erupted, we adapted these open door policies.
Het is voor hun, zeggen ze, een morele taak om iedereen die op de vlucht is vanuit Soedan op te vangen. Ja, en ik sprak hierover met de minister van Humanitaire Zaken van Zuid-Soedan, meneer Albino Akol Attak.
People are running from war. They deserve to be actually protected. They deserve to be helped.
En hij vertelde dat ze dit willen doen en moeten doen eigenlijk, omdat heel veel van deze vluchtelingen, echt de overgrote meerderheid van deze 640.000 mensen, dat zijn juist Zuid-Soedanezen die ooit naar Soedan zijn gevlucht.
And given the fact that South Sudan and Sudan one time had been one country.
Ja, dus je hebt eerst een stroom vluchtelingen gehad vanuit Zuid-Soedan die naar Soedan ging. En nu is een heel groot deel weer terug aan het gaan naar Zuid-Soedan. Hoe zit dat dan?
Nou ja, dat heeft te maken met het feit dat Zuid-Soedan zijn eigen eigenlijk zeer gewelddadige geschiedenis kent. Zuid-Soedan heeft een decennia lange onafhankelijkheidsstrijd gevoerd en leidde uiteindelijk in 2011 tot officiële onafhankelijkheid. En daarmee was de hoop dat al die jarenlange strijd, al die gevechten, dat voorbij zou zijn. Maar toen zag je eigenlijk daar bijna hetzelfde gebeuren als wat er nu in Soedan gebeurt. Dat er een machtsstrijd uitbrak tussen twee politieke leiders. Wat een enorm destructieve etnische oorlog is geworden. Die jarenlang heeft voortgeraasd, uiteindelijk tot 2018. En die meer dan 400.000 levens heeft gekost. En ook miljoenen mensen op de vlucht heeft doen slaan. Een deel intern ontheemd geraakt binnen Zuid-Soedan.
Ja, want even in het kort. Wat is Zuid-Soedan dan voor land? Hoe gaat het daar? Wat is de situatie?
Zuid-Soedan is het jongste land van de wereld en is ook een van de allerarmste landen ter wereld. Als je kijkt naar de ontwikkelingslijstjes van toegang tot elektriciteit, tot onderwijs, tot zorg, dan bungelt het echt, echt onderaan. Om je een idee te geven, slechts 7% van de bevolking in Zuid-Soedan heeft toegang tot elektriciteit. Dus het is een land waarbij mensen in grote armoede leven, met honger al kampen. Maar het is ook een land dat wordt geplaagd door klimaatverandering. Dus er zijn in de afgelopen jaren enorme overstromingen geweest die hele grote gebieden onder water hebben gezet, waarvan een deel nog steeds onder water staat.
Ja, en dan noemde je net al dat er dus weer een enorme stroom vluchtelingen daar naartoe gaat. Hoe gaat Zuid-Sudan daarmee om?
Op papier hebben ze een relatief goed systeem. Of tenminste, wat het idee is ze willen iedereen ontvangen. Dus niemand wordt bij de grens tegengehouden. Ik was bij de grens. En aan mensen die langskomen wordt gevraagd van, waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Met hoeveel ben je? Maar niemand hoeft echt papieren te laten zien. Want heel veel mensen hebben die überhaupt niet. Maar Renk, dat stadje waar ik was, dat is, we hadden het al over, het is ontzettend afgelegen. Er is daar vrijwel niks. Er zijn daar geen faciliteiten. De infrastructuur is ontzettend beperkt. Dus dat is niet waar je tienduizenden of eigenlijk honderdduizenden mensen kunt opvangen. Dus het beleid van de regering is vanaf het begin geweest. We gaan hier tijdelijke kampen opzetten en mensen proberen zo snel mogelijk, echt binnen 1 of 2 weken, door te vervoeren naar of permanente vluchtelingenkampen verder in het land die beter bereikbaar zijn, of al die terugkeerders terug te brengen naar de steden en dorpen waar ze ooit vandaan zijn gevlucht. Dat is het idee.
Ja, en hoeveel mensen zitten er nou in die opvangkampen?
Er zijn 2 kampen in Renk en bij elkaar zouden die zijn bedoeld als tijdelijke plekken voor 3000 tot 4000 mensen. Maar op dit moment verblijven we daar tussen de 15.000 en 20.000 mensen. En in een van deze tijdelijke kampen, die ze dan transit centers noemen, sprak ik de weduwe Nia Kima. In een soort van tijdelijk huis wat daar is gebouwd van golfplaten en planken, waar ze samen woont met een gezin dat gevlucht is uit Soedan. Zij is uit Zuid-Soedan gevlucht met haar 7 kinderen.
She doesn't know what to do next. Because when she was moving to Khartoum with her children, the movement was so hard for her living with the 7 kids and all.
Maar zij zei tegen mij, ja, ze zeggen steeds, wil je naar huis, wil je naar huis. Maar naar welk huis moet ik terugkeren?
She had a house, but they destroyed. You see, then people are telling them to go out, that here is this transit center. But even she's wondering where to go to.
En zoals Nia Kima zijn er duizenden andere mensen. Op de dag dat ik bij de grens was, kwamen er zo'n 1250 mensen kwamen die dag de grens over. Een dag daarvoor waren het er bijna 1700 geweest. Een dag daarna waren het er 1300. Dus die aantallen die zijn enorm.
Wat is nou eigenlijk het gevolg van dat er zoveel mensen op een plek zijn, terwijl die plek daar eigenlijk niet op berekend is?
Er begint steeds meer druk op de bewoners van Renk te ontstaan. Het lokale ziekenhuis dat ik heb bezocht kreeg in 1 keer ook te maken met een enorme stroom aan mensen die hulpbehoevend waren. Ondervoede kinderen, zwangere vrouwen die ook ondervoed waren. Dat leidde tot hele schrijnende situaties waarin mensen gewoon enorme honger hebben. Op dit moment 4% van de kinderen ongeveer onder de 5 jaar die de grens overkomt, die is ondervoed. Dat aantal dat stijgt naar 25% op het moment dat ze in de kampen zijn. Dat zijn duizenden kinderen. Het ziekenhuis is overbevraagd. De marktprijzen lopen over. Dus dat is wel een bron van spanning waar mensen zich zorgen over maken.
En welke, want je noemt hulporganisaties, hè? Welke hulp heb je daar gezien?
De belangrijkste hulporganisaties zijn deels gelieerd aan de VN. Dus de VN-organisatie voor Migratie, IOM, de UNHCR, die gaat over vluchtelingen. Zij zijn verantwoordelijk vooral voor de opvang en voor het doorvoeren van de vluchtelingen. Dus de boten, de vrachtwagens, de bussen die worden ingezet om hun van de grens naar de kampen en van de kampen naar de boot en de boot naar verder te verplaatsen. Maar je hebt echt een hele keur. Dus het Wereldvoedselprogramma. Ik was daar met Save the Children, die daar veel programma's probeert te voeren voor kinderen om hun wat vertier te geven en wat afleiding, maar ook psychosociale hulp. Maar uiteindelijk is alles wel gericht op tijdelijk. Dus er zijn geen scholen, er is geen permanente voedselhulp. Er wordt eigenlijk geen hulp geleverd voor degenen die daar aankomen en dus geen slaapplek hebben. Die moeten zelf eigenlijk dingen bij elkaar sprokkelen om dan maar hun tijdelijke verblijf te maken. Dus het zijn hele lastige omstandigheden. Het zit ook in het feit dat ze allemaal zitten met enorme financiële tekorten.
Want hoeveel zijn die tekorten dan bijvoorbeeld?
Nou, ik sprak bijvoorbeeld met het Wereldvoedselprogramma. Die zei dat zij voor de komende 6 maanden met een tekort zitten van 500 miljoen. De minister van Humanitaire Zaken waarmee ik sprak, die zei, wij hebben voor alle hulp die we dit jaar moeten bieden aan al deze mensen $1,8 miljard nodig.
Zo.
En het is heel moeilijk om dat bij elkaar te schrapen. Want terwijl de Verenigde Naties probeerde afgelopen februari nog om $4,1 miljard te verzamelen om eerste hulp te kunnen verlenen. Daarvan hebben ze uiteindelijk maar 4% weten binnen te halen voor de hulp rondom Soedan en alles wat daaruit voortkomt. Ja, 4%, dat is natuurlijk helemaal niks.
Nee.
Nu is er volgende week in Parijs is er een grote donorconferentie. Dus de hoop is dat daar eigenlijk iedereen wordt wakker geschud. En dat ze dat er massaal hulp gaat worden gegeven. Maar tegelijkertijd zien we dat er gewoon heel veel crisis zijn in de wereld op dit moment.
Ja.
En de middelen overal beperkt zijn en de aandacht verdeeld wordt, omdat er wordt doorgestreden in Oekraïne, omdat de oorlog in Gaza blijft voortrazen en ook daar natuurlijk enorm menselijk leed plaatsvindt. Dus dat gaat totaal niet makkelijk zijn. De waarschuwingen voor hongersnoden, voor Zuid-Soedan, voor Soedan zijn echt enorm dringend. Dus ja, dat belooft heel weinig goeds.
Ja. Ja, Eva, ik durf bijna niet te vragen, maar is er zicht op iets van verbetering? Hè? Of het de noodhulp is of de ontwikkeling van de oorlog, dat misschien enig hoopvol eruit ziet?
Ik zou heel graag iets anders willen zeggen dan nee, maar nee. Nee, op dit moment de gevechten in Soedan blijven voortrazen. Er werd gezegd dat er eerst voor de Ramadan zou worden ingezet op een staakt het vuren. Toen werd dat uitgesteld tot na de Ramadan. Nou, die is nu ten einde. Maar het ziet er niet naar uit dat die gevechten gaan stoppen. Er zijn juist ook meer externe partijen die zich eigenlijk in deze strijd aan het mengen zijn. Dus daar zie ik geen einde voorlopig. Wat zal betekenen dat die vluchtelingenstroom naar andere landen en dus ook naar Zuid-Soedan zal blijven aanhouden. En ja, zolang die situatie zo blijft, zie ik ook daar geen enkele vorm van verbetering. Zo vertelde de weduwe waarmee ik sprak, Nia Kima. Zij wil wel ergens anders heen. Ze wil wel weg. Alleen ze weet gewoon niet waar ze nu naartoe kan.
Ze zegt dat voor nu. Ze heeft geen plek om te gaan, want de regenseizoen is coming.
Yeah. En dat heeft ook te maken met het feit dat het regenseizoen ieder moment aanstaande is.
Maar als ze in een andere plek waar ze helpen, zoals andere camps of iets, ze kan haar kinderen blijven.
Dus een deel van het vervoer, misschien zelfs een groot deel van het vervoer, zal staken. En daarmee blijven mensen dus vastzitten in die transit centers.
Dus als ik jou zo hoor, is er voorlopig, is die humanitaire ramp voorlopig niet voorbij?
Nee, de vrees is dat die eigenlijk alleen maar groter gaat worden.
Dankjewel, Eva.
Jij bedankt.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Nash Keller en Jeppe van Kesteren. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.